Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio twee gasten, zuster Isabel en Maria Ines van de gemeenschap Zaten van het Woord, die sinds 2011 hier in België aanwezig zijn en sinds kort ook een nieuwe leefgemeenschap vormen in Tongerlo. Ze zullen ons daar dadelijk meer over vertellen, maar het is misschien fijn om jullie eerst kort voor te stellen aan onze luisteraars. Zuster Isabel hebben we hier al op bezoek gehad, maar Maria Ines nog niet. En ook zuster Isabel mag zich toch nog eens voorstellen voor degenen die haar nog niet kennen.
Goedemorgen voor iedereen. Ik ben zuster Isabel, ik kom afkomstig uit Brazilië. En ik ben missionaris hier in België van de gemeenschap al 8,5 jaar. En ik ben heel blij om vandaag ook met jullie te zijn en samen door onze charisma ook iets van God te kunnen vertellen.
Ja. En ik ben Maria Ines. Ik kom uit Portugal. En ik ben in België al 4 jaar. Eerst in Tongeren en nu in de nieuwe missie in Tongerlo.
Ja. En zuster Isabel, u zelf woont ook in Tongerlo nu?
Ja, sinds een tweetal weken. Dan ben ik ook in de missie van Tongerlo. En ook om onze groep daar een beetje te steunen. En we gaan nu beginnen ook wat activiteiten uit te voeren, binnen of buiten. Dan dat is beter met 4. Nu wonen we in Tongerlo met 4.
Oké. En in Tongeren?
In Tongeren hebben wij ook onze huis. Dat is het klooster van de Clarissen voordien. En daar hebben wij verschillende activiteiten van onthalen en ook missies. Dat bijna 5 jaar dat we in Tongeren zijn. De missie groeit heel goed, ook het huis, ons apostolaat. En daar zijn zij voor het moment met 5 missionarissen.
Oké. We zullen het straks wat meer hebben over jullie aanwezigheid hier in België en jullie apostolaat. Maar misschien nu graag een beetje over de gemeenschap in het algemeen. De Zaden van het Woord. Een beetje geschiedenis. Wat is de gemeenschap? Wanneer is die ontstaan?
Ja, onze gemeenschap heet Zaden van het Woord. En heeft begonnen in 2004 in Palmas Tocantins, in het centrum van Brazilië. En door de oproep van Monsignor Albert Taveira, is onze verantwoordelijk van de gemeenschap. En we zijn nu met 2050 leden van de gemeenschap. En we hebben in onze gemeenschap verschillende levensstaat. We zijn niet alleen zusters of priesters, maar we hebben ook celibatair of alleenstaande. En gezinnen die wonen en missionaris zijn met ons. Dus daarom zijn we niet in congregatie, maar wel in gemeenschap, in nieuwe gemeenschap.
Ja. Dus moeten we dat dan zien als een soort geestelijke familie?
Dat is een juist woord, zoals wat ik daar ook om toe te voegen. Onze gemeenschap heeft als hoofd verantwoordelijk een echtpaar. Dat zijn onze stichters, diaken George en Marie-José Bonneval, zijn oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig. En ze hebben de gemeenschap gesticht. En omwille ook van deze nieuwheid van een echtpaar, die sticht een gemeenschap met zusters, broeders en priesters en leken, dan noemen wij best als christelijk familie, zo gezegd.
Ja. En u zelf, zuster Isabel, u bent zuster. En Maria Ines is novice?
Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja. En wanneer zal u gekleed worden?
Normaal is 5 oktober. Okay. In de kerk van de abdij van Tongerlo.
Ja.
om 10:30 is de Eucharistieviering met de inkleding van drie jonge meisjes en een jonge man. Die komt van onze missie van Afrika en Cameroen. En zal een mooie viering zijn.
Ja, dus die vieringen zijn dan voor alle gemeenschappen, alle leefgemeenschappen wereldwijd eigenlijk. Die kleding wordt dan samengevierd. Dus dan komen de mensen uit andere landen naar dezelfde plaats. En dit keer in Tongerlo dan.
Ja. Omdat onze gemeenschap heeft gekozen voor de inkleding. Omdat de inkleding is de eerste stap. Het is het belangrijkste stap in het houten leven, is het eeuwige geloofde. Maar omdat het ook zichtbaar is, willen wij deze momenten openbaar maken voor iedereen. Als getuigenismoment, als ook een moment van aanmoediging. En deze vieren zullen ook tijdelijk geloofd, eeuwig geloofd, ook engagement van leden in de gemeenschap, gemeenschappelijk engagement. Dat zou een viering met verschillende momenten zijn.
Ja, ook. En als ik wat aan het opzoeken was en aan het lezen over jullie gemeenschap, zag ik ook dat er twee soorten leden zijn, om zo te zeggen. Leden van het leven en leden van het verbond. Wat is het verschil tussen de twee?
Ja, Zosta Maria Sara, onze overste, ze heeft ooit bij een retret voor de gemeenschap van het verbond heel goed uitgedrukt. We hebben de zon, het centrum en de stralen. De gemeenschap van het leven is de cirkel, de zon zelf. En de gemeenschap van het verbond, zij zijn de stralen van de gemeenschap van het charisma. Dat zijn een soort van derde orde, om te gebruiken in organisatie van hier te bekennen. Maar dat zijn leden die dragen soms het huis van de gemeenschap, ook kleine. En die beleven de spiritualiteit van de gemeenschap en ook de missie samen. Dat zijn mensen die verbonden met ons willen leven en ja, proberen door de ontmoeting aan de donderdagavond, door de missies, door de begeleiding. Ze hebben een specifieke vormen. En ja, ze groeien als missionarissen ook.
Ja, en wat jullie, ja, moet ik het levensgemeenschappen noemen? Dus bijvoorbeeld, jullie missies, wonen daar enkel godgewijden? Of wonen daar ook soms echtparen? Ik wil zeggen de leefgemeenschappen.
Ja, in onze gemeenschap, in België nog niet, maar in Brazilië, de families, de gezinnen, ze wonen bij ons. Ja, apart, ze hebben een kleine huis apart. Maar ze wonen met ons en ze zijn missionaris met ons.
Oké. Dus ook de leken worden geroepen tot de missie.
Ja.
En zouden jullie dan wat kunnen vertellen over de eigenheid van de spiritualiteit en van jullie apostolaat?
Ja, ik zou beginnen, maar het is het woord van God. Ja, het is, ja, dat blijkt een beetje abstract als we dat zeggen, maar onze gemeenschap heeft als doel het woord van God bereikbaar te maken. Dat betekent niet een studie of ja, heel veel weten, maar Jezus in het woord van God te ontmoeten. Hem als leidsman, als meester, laten binnenkomen in ons hart en ons ja, te leren alles.
En onze grootste apostolaat van de gemeenschap is het sabbatjaar. Daar wonen wij 9 maanden met de gemeenschap. En daar leren wij, studeren wij het woord van God. En ook de documenten van de kerk en antropologie is 9 maanden waar wij met de gemeenschap leven en op missies gaan. Met de gemeenschap.
Ja. En die missies, waar bestaan die dan uit? Gewoon allerlei verschillende soorten missies?
Ja, wij zijn open. Ja. De mensen kunnen altijd ons bereiken met hun vragen. Maar ja, wij zijn heel ruim in wat missies betreft. Maar er zijn wel grenzen. Maar dat kunnen wij alleen maar zien en herkennen als het gevraagd wordt. Maar normaal gezien, wij kunnen bijvoorbeeld op bezoek gaan of naar een restaurant, sociaal restaurant gaan helpen. En daar zijn wij ook op missie. Maar wij doen wat gevraagd is, concreet doen. Maar daarbij voegen wij toe onze geest. Het is ja, bij elke missie is er een eigenschap. Als wij de armen gaan ontmoeten, gaan wij altijd aandacht zijn om te luisteren, om een woord van troost, van raad te geven. Als wij naar de scholen gaan, gaan wij Jezus, die levend is, verkondigen. Probeer maar Jezus te ontmoeten. Niet in beeld, maar in persoon te ontmoeten. En zo enzovoort.
Ja. Dus jullie zijn eigenlijk geroepen om Jezus bij de mensen te brengen op de plaatsen waar jullie worden geroepen.
Ja. Ja.
En u spreekt over het Sabbatjaar, dat heel belangrijk is aan jullie apostolaat. Ik ga ervan uit dat jullie beiden dat ook hebben beleefd, zo'n Sabbatjaar.
Ja, om in de gemeenschap te binnentreden. Wij moeten het Sabbatjaar volgen. En deze 9 maanden doen, de studeren en Jezus kennen bij het woord van God. Ja. Dat is de basis van onze gemeenschap, om te binnen.
Ja. Maar het Sabbatjaar is geen vormingsproces om binnen de gemeenschap te treden. Het is een open jaar voor iedereen. We hebben in Brazilië priesters, zusters of echtparen of diaken. Ja, verschillende soorten van mensen, ook van het slotzusters, die komen soms voor een Sabbatjaar. Dat hangt af van wat nodig is. En dat is een losse jaar. Als de persoon wil in de gemeenschap binnentreden, die gaat sowieso ook beleven met dit doel. Maar het is een open jaar voor iedereen.
Ja.
Ook.
Zonder verplichting.
Zonder verplichting en zonder, ja, het is, ja, daarna gaat de persoon ontvangen wat zij zoekt.
Ja.
Sommige mensen komen voor de bijbelstudie, sommige mensen komen voor de missie, sommige mensen voor onderscheiding. En soms zoeken we iets en vinden we toch iets anders.
Ja.
Dat is het plan van God.
Ja. En dan over het internationale aspect van jullie gemeenschap. Jullie spraken daarnet al over een gemeenschap in Cameroen, de missies in Brazilië. Kan u wat vertellen over de verspreiding van de gemeenschap?
Ja, we hebben missies in Brazilië, in Palmas Tocantins in het centrum, in Belém, kortbij van Amazônia, en Rio de Janeiro. Maar we hebben ook in Calgary, in Canada, en daar spreken de zusters Engels. En ook in Portugal, 2 huizen, in het noorden van Portugal, Aveiro, in het centrum, in Vila Chã. En ook in, voilà, in África, in Cameroen, en nu in Mozambique ook. En hier in België, in Tongara, in Tongarlo.
Ja. Het is tijd voor een eerste muzikale onderbreking en dan spreken we dadelijk graag verder.
Mijn koning draagt een doornenkroon, bespot, bespuugd, geslagen. Mijn koning ondergaat de hoon en ik hoor hem niet klagen. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo. Het levende brood. Mijn koning draagt de last. Tot het uiterste gedreven. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt. Hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. U bent het levende brood. Het levende brood.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag zuster Isabel en Maria Ines van de gemeenschap Zaad van het Woord te gast hebben. Jullie hebben het zo net gehad over de gemeenschap in het algemeen, het ontstaan, jullie apostolaat en jullie spiritualiteit in het kort. Ik zou het graag een beetje hebben nu over de missie hier in België. Misschien ook eerst een beetje achtergrond. Jullie zijn hier sinds 2011, maar hoe zijn jullie hier naar België gekomen? Hoe is dat gekomen?
Ja, Monsignor Patrick Hoogmaert, de bisschop van Hasselt, heeft ons gemeenschap leren kennen 3 jaar daarvoor voor een bisschopwijding van een missionair priester van hier van België, Monsignor Philippe Dikmans. Toen was hij een priester van Fidei Dum. En daar heeft Monsignor Patrick gelogeerd bij ons voor deze vier en alles in onze gemeenschap leren kennen, vooral ook heel sterk onder het indruk geweest van de jongeren die het sabbatjaar ook deden en hun relatie met het woord van God, dus zij leren opbouwen. En daarna kwam hij naar België en vertelt hij over deze getuigenis en deze missiewerk. En zij kwam met bezoek met een paar priesters van de bisschopraad en dan, daarna kwam de officieel uitnodiging om naar België te komen met een paar zusters van de gemeenschap om samen te werken met de kerk.
Ja. En dan zijn jullie ook Nederlands beginnen leren?
Zoiets, ja.
Dat jullie nu heel vlot spreken. Hoe is die uitdaging geweest om het Nederlands te leren?
Oh, de eerste uitdaging is echt niet in onze eigen taal, in moedertaal denken, maar echt in het Nederlands denken. Ja. Want het is echt verschil van onze moedertaal, Nederlands. En de moeite tot nu toe is elke dag proberen in het Nederlands te praten.
Yeah.
Ja, is niet zo evident voor ons, maar wij moeten dat doen als wij willen het woord van God voor de mensen te geven, te tonen. Wij moeten in de taal binnen. Echt.
Ja, en nu geven jullie toch al heel vlot een interview in het Nederlands. De meeste leden van... Of alle leden misschien van de gemeenschap die hier nu in België wonen, hebben zij allemaal het Portugees als moedertaal?
Ja.
Nee.
Nee.
Christine Rafaha, onze verantwoordelijke in Tongeren,
ja.
Zij is afkomstig uit Frankrijk en haar moedertaal is Frans.
Ja.
Ja, dankzij haar in het begin konden wij toch een bemiddeling hebben als niets lukte, omdat ja, Portugees niemand hier kende, maar Frans een beetje dan.
Ja.
Het begin was in Brugge zo Nederlands, Frans, Portugees om elkaar te begrijpen.
Ja.
Maar nu gaat het wel.
Ja. Want jullie zijn hier toegekomen op een moment dat jullie de taal niet kenden.
Nee,
jullie
nee.
zijn die hier nee. het Nederlands beginnen leren.
Ja, ja. Op school.
Dat is wel hoe zal ik het zeggen? Hoe was het voor jullie toen jullie werden gevraagd om naar België te komen?
Voor mij was een verrassing. Maar ik heb toch gezegd, ja, ik wil. En als wij zeggen, ik wil, de God gaat de rest te doen.
Ja. En ja, dus voor jullie is het... ik wil zeggen, het is toch een grote opoffering om alles achter te laten. Wat is jullie grote motivatie om ja, zoveel moeite te doen eigenlijk om hier ons te komen helpen eigenlijk en te missioneren. Wat is jullie... Welke liefde drijft jullie daarin?
Ja, ik denk dat je... Toen België kwam als nieuwe stichting, was voor de gemeenschap niet zo... Het buitenland mis is niet zo vooruit gegaan. Mm-hmm. En toen heeft hij onze stichter, Georges Bonneval, diaken Georges, een brief geschreven met verschillende mogelijke stichtingen. Ook in Portugal, in Brazilië en hier in België. En het was voor de gemeenschap ook een vraag om na te denken, wat willen wij als missionarissen? En iedereen was vrij om deze brief te beantwoorden, ja of nee, zodat ze duidelijk kunnen weten wie is open daarvoor om verder te bespreken. Maar dat deed ons denken en toen ik zelf, ja, missionaris zijn, het kern is beschikbaar zijn om overal naartoe te gaan. En als wij daaruit vertrekken, dat is onze grootste motivatie. Het is niet wat wij, ja, waar zijn wij en wat gaan wij doen. Als wij op een plaats zijn, als missionaris, zijn wij voor eerst getuigen.
Ja.
En in het begin spraken wij niks of niet veel. En wij waren getuigen, mensen die hebben toch daarvoor gekozen. Het was zichtbaar, ze zagen dat wij iets, ja, mensen van anderen, ja... De inzet was anders en anders gekleed. En zij begonnen ze af te vragen. En dat is onze bedoeling. Niet overtuigen, maar gewoon getuigen. Ja. Zeggen, ja, we hebben daarvoor gekozen. En ja, waar Jezus is, is ook onze plaats.
Ja. Dus het is echt een... jullie volledig eigenlijk toewijden aan Gods... Jullie overgeven aan Gods wil.
Ja.
Ja, waar hij jullie ook roept.
Ja.
Ja. En ja, intussen is de gemeenschap in België toch... Hoe zal ik het zeggen? Jullie wonen al een tijdje in Tongeren. Jullie zeggen de missie groeit ook. En nu zijn jullie sinds kort ook aanwezig in Tongerlo. Hoe is dat gekomen?
Sinds 9 maanden zijn wij in Tongerlo. En was de oproep van Abt Jeroen, de abt van de abdij. En hij heeft onze gemeenschap gevraagd om voor de gastenkwartier te zorgen. Dus wij zorgen voor alles van de gasten. De e-mails, de ontvangst van de gasten. Dat is onze werk in de abdij. Maar we willen ook in de abdij onze eigen activiteit starten. Dat is onze bedoel voor de volgende jaar die komt.
Ja. En behalve dan het gastenkwartier, verschilt het apostolaat in Tongerlo hard van in Tongeren? Of is het altijd gewoon de bedoeling om mensen vorming te kunnen aanbieden, om mensen ja, dichter bij God te brengen, zowel in Tongerlo als in Tongeren? Ik wil zeggen, is het een groot verschil eigenlijk, de missie?
Groot verschil niet, omdat onze gemeenschap heeft de mensen kom en zie.
Mm-hmm.
En dat is, ja, dat is in beweging van ontvangst. En in Tongerlo beleven wij dat, of ja, volgens een beetje de organisatie en het charisma van de broeders, en dat is in samenwerking. Maar ja, de beleving waarmee wij dat wat doen, dat is dezelfde. Als zaden van het woord gaan wij altijd aan de achter zijn om de mensen te ontvangen in hun noden.
Ja.
Ja, er is de materieel ontvangst, de contacten, en de eten en alles, materieel. Maar ook ja, gewoon erbij zijn, en zoals de paters deden ook, aanwezig zijn, beschikbaar zijn voor de mensen die ja, even willen babbelen en even willen iets vertellen. Of gewoon in de stilte gedragen, zich voelen door ons gebed.
Ja. Ja. Ik zou dan graag dadelijk na de muziek nog een beetje... specifieker hebben over jullie spiritualiteit en zoals u spreekt over mensen dragen door ons gebed, of we daar nog een beetje dieper op kunnen ingaan.
Oh,
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Isabel en Maria Ines van de gemeenschap Zaden van het Woord, beide woonachtig momenteel in Tongerlo. Jullie hebben daarnet verteld over jullie apostolaat nu in België. Wat ik ook opsteek als rode draad door in jullie getuigenis tot nu toe, is het belang van de beschikbaarheid voor Gods wil. Dat eigenlijk aanwezig is ook in jullie spiritualiteit. Zouden jullie nog wat dieper kunnen ingaan op de pijlers van jullie spiritualiteit? Het woord van God, dat is het belangrijkste, heeft u daar straks gezegd. Maar jullie gemeenschap staat ook onder de bescherming van verschillende heiligen. En zou u dat een beetje kunnen toelichten?
Ja, de pijlers van onze gemeenschap kunnen we... Ja, dat zijn vijf, maar we kunnen drie samenvatten. Het woord van God en die gebedsleven rond het woord. Maar ook de beschikbaarheid om samen te werken met de kerk. Wij zijn als gemeenschap in deel van de kerk. Wij werken niet alleen. En in deze samenwerking met de kerk is onze missionairszending. En daarna, in deze samenwerking, zijn wij beschikbaar voor de armen. In de verschillende vormen, mensen die alleen zijn, mensen die gebrek hebben aan... verschillende soorten van dingen die nodig zijn voor hun spiritualiteit. Maar ik ga beginnen dan met de heilige en dan gaat Marinees verder. Het is, we hebben verschillende heilige patronen, meer dan andere gemeenschappen misschien. Maar eerst is Maria, moeder van het woord. Onze feest in onze gemeenschap is kerstmis. En Maria die heeft het woord van God ontvangen in haar hart en dat vruchtbaar gemaakt. Dat is het kern van ons charisma ook. En daarna hebben we andere heiligen die een beetje ons begeleiden voor Wisseland.
Heilige Jozef, hij is ook onze patroon. En van deze heilige we kunnen ervaren en ook beseffen de waardigheid van heilige Jozef. Onze gemeenschap kan dat ervaren. En ook de heilige Johannes... die welbeminde zoon. En daar kunnen wij ook herinneren. Dat is onze roeping. De spiritualiteit van onze gemeenschap ook.
Ja. En wacht, dus, want er waren nog meer beschermheiligen, dacht ik.
Ja. Daarna, dat zijn heilige Petrus en Paulus. Die zijn een beetje de heiligen als hoofd van de kerk. De instituut en ook missionairkerk, Petrus en Paulus. Maria Magdalena, die heeft aangekondigd Jezus de verrezenis aan de apostelen. En heilige Catharina van Siena, die is een beetje de heilige van de scholen en van de missies bij de parochies, omdat ze was heel betrokken. Daarna een paar heiligen van het Carmel, Teresa van Avila, Teresa van het Kind Jezus, die leren ons over het christelijk leven en de innerlijk weg. En moeder Teresa van Calcutta en Johannes Paulus II. In deze dimensie van onze geloof en als getuigen in deze tijd aan te bieden voor de meest armen in onze wereld.
Ja, en jullie hebben al aangehaald inderdaad de beschikbaarheid voor de armen. En in België is armoede misschien niet zo zichtbaar in de materiële zin van het woord. Maar u zegt verschillende soorten van armoede. U spreekt dan misschien ook over inderdaad eenzaamheid of geestelijke armoede.
Ja.
En u zei ook daarnet van, wij bidden voor mensen. We willen mensen met ons gebed ondersteunen en beschikbaar zijn voor de mensen. En is er dan ook een vorm van geestelijke begeleiding die jullie gemeenschap kan bieden aan mensen?
Ja, en de geestelijke begeleider heeft stapels. Wij mogen zo... kort beschreven. En sommige mensen denken, een geestelijke begeleider is een persoon die met een heel overgrote glas had binnen mijn hart gekeken, en zonder dat ik het geopend heb. Maar een geestelijke begeleider is gewoon een weg van vertrouwen, van beseffen dat ik iets nodig heb. En dat komt vanuit Jezus zelf. Op een keer heb ik een persoon ontmoet en zei, zuster, ik wou aan jou iets zeggen. Het was een heel... onverwachte situatie. Soms hebben we hulp nodig, maar wij vragen dat niet snel. De persoon zei dat. Het was een heel bescheiden persoon. Die wist niets. ja, ik had geen vragen, maar die zei dat. En soms hebben wij het besef, ja, hier heb ik raad nodig. Of hier heb ik gewoon een persoon nodig om mee te luisteren. En daar begint ja, de geestelijke begeleiding in zijn kleine vorm. Gewoon zeggen, ja, iemand zoeken op wie je kan vertrouwen in deel van, of in situatie van je leven, om niet alleen te dragen. En daaruit kan een weg beginnen vanuit Gods wil. Ja.
En zoals bijvoorbeeld in het gastenkwartier in Tongerlo, ontvangen jullie daar dan ook mensen? Mensen die gewoon ja, op zoek zijn naar God of naar een geestelijke weg?
Tot nu toe nog niet. Maar er zijn mensen die dat doen al lang met de paters. Dus mm-hmm. zij vragen nog een pater of zo om te spreken en luisteren. Maar dat is ook een van de bedoelingen van onze missiedag. Maar we zijn nog de mensen aan het leren kennen.
Ja, tuurlijk. Ja. En ja, dan ook een vraag die misschien met jullie persoonlijke weg heeft te maken. Hoe hebben jullie zelf nu geroepen geweten tot de gemeenschap en tot de spiritualiteit van jullie gemeenschap?
Dus ik heb de gemeenschap leren kennen in 2012 in mijn parochie. En ik ben van Portugal in Vilacha. In 2012 de gemeenschap was geroepen om in mijn parochie te blijven. En ik heb de gemeenschap leren kennen en in weg beginnen met de gemeenschap, met de geestelijke begeleider. En nadat heb ik gekozen om naar Brazilië te gaan in het sabbatjaar te volgen. En na deze 9 maanden heb ik gekozen, besloten, om in de gemeenschap binnen te treden en de rest van mijn leven geven voor de gemeenschap, voor God, voor het woord van God te verkondigen, ook voor de andere mensen.
En wat waren dan, u zegt na dat jaar heb ik dat beslist, wat heeft dat voor u een soort verinnerlijking meegebracht, dat sabbatjaar? Was dat een soort van keerpunt in uw geloofsleven?
Ja, eerst ik denk dat iedereen moet in grote ervaring met Jezus, met God, voelen. En was dat die ik heb beleven. Wanneer ik heb de gemeenschap leren kennen, ik was echt weg van de kerk. Ik was al christenen. Ik ben gedoopt, de eerste communie gedaan, de wormsing gedaan. Maar daarna heb ik gekozen om weg van de kerk te zijn. En wanneer ik heb de gemeenschap leren kennen, ik had een grote ervaring met Jezus. En dat heeft mijn hart betroffen. En daarom heb ik gekozen om deze jaar te volgen. En mijn leven geven voor God, voor de gemeenschap.
Ja. En dan later ook het Godgewijde leven, waar dat u nu naar op weg bent.
Ja, voilà. Ja. Nu wel. Ja, een jaar geleden heb ik gekozen om... heb ik goed geluisterd, de stem van God geluisterd. En mijn jaarwoord geven aan God.
Ja. Ja. Wat ook opvalt aan jullie gemeenschap is dat er veel jonge roepingen zijn.
Ja, in Brazilië hebben we heel veel huizen. En ja, het is een andere manier van omgaan met het geloof daar. En ja, dat zijn ook bepaalde streken in de wereld waarin de roepingen heel hoog stijgen. En andere die worden gesteund. En wij zitten een beetje in de twee kanten. Deze werkelijkheid hier in Europa. En dat heeft niet te maken met ja, als roepingen bestaan, maar in welke fase van de roepingsproces zijn wij. Daar zijn zij wat sneller of wat meer vooruit gegaan in de etappe om ja te zeggen. En hier moeten wij van nul beginnen. En dat is ja, Jezus leren kennen, ze beschikbaar maken, ruimte maken in jouw hart. En daarna ja, de keuze maken. Keuzes maken is niet gemakkelijk, omdat we kiezen voor iets, maar soms als we de twee handen vol hebben en willen nog iets extra, moeten we tenminste één hand leeg maken. En voor een roeping maken we de twee leeg.
Ja.
En soms in deze etappe is het moeilijk, soms in begeleiding, soms in hulp van God en van een persoon om te bemiddelen, de stap te zetten en dan breken we het proces.
Ja, dus als ik het goed begrijp, ziet u zover altijd het feit dat er in ons land, hier in België, weinig roepingen zijn, ziet u als een bepaalde fase, omdat Jezus terug meer gekend moet worden eerst, voordat
ja.
er...
Ja. Ja. Ja.
En in Brazilië is dat anders, omdat de mensen daar in het algemeen nog wel heel gelovig zijn?
De stap om die eerste kennis te maken, dat is sneller in Brazilië.
Ja.
Ja. En omdat, ja, het is een andere geloofsbeleving. De mensen hier zijn ook gelovig. Dat heb ik al jaren gezien. Ik zeg nooit, ja, in België hebben wij het geloof kwijtgeraken. Dat niet. Maar de manier van beleven kan wel meespelen in de snelheid om deze ontmoeting werkelijk te beleven en dat tot een actief getuigenis te brengen.
Ja.
En dat is het verschil.
Ja.
Dat is mijn persoonlijke ervaring als missionaris. En totdat wij echt iemand leren kennen, dat vraagt meer tijd vanuit de cultuur van hier dan in Brazilië bijvoorbeeld.
Ja.
Manier van omgaan en leren kennen. En ja, God is onzichtbaar. En het is heel moeilijk om op verzoek te gaan voor iemand die ik zelf niet ken.
Ja. Ja. Dat God hier, u bedoelt in België, dat het niet zo zichtbaar is, het geloof.
Ja, ja. En ja, wie werkelijk God is.
Ja.
In de catechesis, in de scholen, hoe dat ook gebracht wordt. En ja, het kernpunt van de persoon van Jezus. Dat hij is een persoon. Op het moment dat wij hem leren kennen, ja, we kunnen jarenlang niets over hem horen. Maar we gaan hem zelf horen. Dan. Ja. Dat is iets anders.
Ja, want hoe is dat bij u gegaan? Hoe bent u ertoe gekomen om uw leven eigenlijk te geven aan God en aan de gemeenschap?
Het was vanuit deze ontmoeting. Ik heb een klein retreat. We gaan nu binnenkort in Tongra die ook hebben. Een retreat van Herschep mee, met Genesis. Ik heb dat voor de eerste keer beleefd in de gemeenschap. En dan, daar heb ik in de twee eerste hoofdstukken van de Bijbel, Genesis, die, ja, daarvoor niets voor mij betekende. Niks, omdat dat zijn zo dagen en dag in, dag twee en wat heeft dat als iets. En toen heb ik mijn leven daar herkend en ik zei, maar dat is iets anders. En ik had echt Jezus leren horen en geluisterd. En daaruit begon ja, die rode draad een beetje open worden van wat is de wil van God voor mij enzovoort.
Ja. Dan gaan we er... Dankjewel trouwens om allebei ook jullie persoonlijke verhaal te delen met ons. We gaan er nog een laatste keer uit voor een stukje muziek. En dan daarna zullen we het nog hebben over concrete projecten en activiteiten van jullie gemeenschap hier in België.
Troon van mijn leven. Ik wil mij geheel aan u geven. Het kan soms pijn doen, maar blijf dan aan mijn zij. Blijf bij mij. Ik prijs uw naam. eerbied en ontzag voor de koning die u bent. U bent waardig alle lof en eer. O Heer, wees mij genadig en neem uw plaats op de troon.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn in gesprek nog steeds met zuster Isabel en Maria Ines van de gemeenschap Zaden van het Woord. Jullie hebben zo net gesproken over jullie persoonlijke getuigenis, over de gemeenschap. En dan zouden we het nu misschien graag nog even hebben over activiteiten die jullie in het vooruitzicht stellen, zodat de mensen misschien ook zelf eens kennis kunnen maken met jullie gemeenschap en jullie missies hier in België.
Ja, ik denk dat de eerste activiteit, dat is de grootste, nu voor 5 oktober. Iedereen die wil naartoe gaan voor de viering in de abdij van Tongelo om 10:30 is welkom. En het is een viering, ja, een eucharistieviering, waarin heel veel getuigenissen zullen kunnen gezien en beluisterd zijn van jonge mensen die een stap zetten voor God. En dat spreekt vanzelf aan als een grote evangelisatiemoment. En bij ons gemeenschap is dat open voor iedereen. Iedereen die wil naartoe gaan, is welkom voor dit moment. En achteraf ook, er is een kans om even met de gemeenschap te spreken voor degene die dat wenst. Ook.
Ja. En verder kunnen ze ook altijd contact opnemen met jullie.
We hebben 2 programma's voor Tongere en voor Tongelo. Binnenkort zal ook dat op de website van het dekanaat van Tongere erop staan. De mensen kunnen de activiteiten zien. Er zijn activiteiten van als bezinningsdag, als retreat, als ook evenementen zoals in Spahetdag in Tongere in december. Er zijn verschillende aanpakken van ontmoeting. Elke persoon kan kiezen wat voor hem beter past ook.
Ja. En dan, goed. Jullie hebben het daarnet nog gehad over hoe Maria wel belangrijk is voor jullie gemeenschap. Een vraag die ik nog heb, omdat we bij Radio Maria zijn. Zuster, ik zie, uw habit is blauw. Is dit ook omwille van Maria? Is dat een mariale insteek? Of,
Ja, het is uitgevonden, een beetje in het beeld van Maria. Maar ook het blauwe betekent ook de hemel. Dat is de verwijzing dat wij ook geschapen zijn om als mensen van, als kinderen God, mensen van de hemel te leven. We leven met onze voeten op deze aarde, maar we beleven ook in de dagelijkse dingen met onze hart gericht naar God. En dat kan Maria ons heel goed leren.
Okay. Ja. Allebei heel erg bedankt voor jullie komst naar Radio Maria. Heel veel succes, ook met de nieuwe missie in Tongerlo. En altijd welkom bij Radio Maria. We zijn verenigd in gebed.